Ja, dankjewel Machteld voor je fijne inleiding. Geloof in actie, dat is eigenlijk waar het om en over ging. Hè? En ja, heel eerlijk gezegd, telkens als ik een spreekbeurt mag verzorgen, heb ik ook iedere keer die gezonde zenuw, noem ik dat. Ja, eigenlijk kan ik het ook helemaal niet, maar ooit, dat is al flink wat jaren geleden, ik was al wel altijd vanuit een grote liefde tot het woord wel bezig in het jeugdwerk, maar ik ben een keer gevraagd, jaren geleden, en ik dacht van nou, dat weet ik niet of ik dat kan. Maar ik denk, nou weet je wat, ik ga het gewoon doen. En als het niet voor mij is, het ergste wat kan gebeuren is dat ik afga als een gieter. Nou, dat moet dan maar. En ja, ik vond het ook best heel lastig in het begin. Je moet daar echt wel in groeien. Maar uiteindelijk is het, en dat, ja, Machtel, dat gaf jij ook aan. Het is, wij hebben maar één opdracht, geloven en doen. En ja, de rest, dat mogen we feitelijk in zijn kracht doen. We hebben allemaal onze eigen plek binnen het lichaam. Maar dat is waar het op neerkomt. En wat nou zo mooi is, is dat het vanmorgen ook heel erg over dat geloof in actie gaat. Mag ik jullie meenemen naar het tweede boek, 2 Samuel, hoofdstuk 23. 2 Samuel 23. En dan lezen we de versen 1 tot en met 17. 2 Samuel 23. Daar staat boven de laatste woorden van David. En dit zijn de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, spreekt. De man die hoog is opgericht, spreekt. De gezalfden door de God van Jacob en lieflijk in psalmen van Israël. De geest van de Heere heeft door mij gesproken en zijn woord is op mijn tong. De God van Israël heeft gezegd, de rots van Israël heeft tot mij gesproken. Er komt een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat. Een morgen zonder wolken, als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde. Hoewel mijn huis zo niet is bij God, heeft hij mij toch een eeuwig verbond gesteld, in alles geordend en bewaard. Voorzeker, daarin is al mijn heil en al mijn vreugde, hoewel hij het nog niet laat opkomen. Maar verdorven mannen zijn alle als doornstruiken, die weggeworpen worden, want met de hand kan men ze niet pakken. Maar ieder die ze wil aanraken, voorziet zich van ijzer of hout of van een speer. Ze worden ter plekke volledig met vuur verbrand. Dit nu zijn de namen van de helden die David had. Isboset, de Tachkemoniet, was de belangrijkste van de hoofdmannen. Hij doorboorde bij één gelegenheid met zijn speer 800 man. Na hem kwam Eleazar, de zoon van Dodo, zoon van de man uit Aoa. Hij behoorde tot de drie helden die bij David waren toen zij de Filistijnen hoonden, die daar voor de strijd verzameld waren en de mannen van Israël waren opgetrokken. Hij stond op en versloeg velen van de Filistijnen, totdat zijn hand moe werd. Ja, zijn hand aan het zwaard kleefde. De Heere bracht een grote verlossing teweeg op die dag. En het volk keerde terug, achter hem aan, maar alleen nog om te plunderen. Na hem kwam Samma, de zoon van Age, uit Harar. Toen de Filistijnen verzameld waren in een dorp, er was daar een stuk land vol met linzen, en het volk voor de Filistijnen vluchtte, stelde hij zich op midden op dat stuk land, ontrukte het aan de vijand en versloeg de Filistijnen. De Heere bracht een grote verlossing teweeg. 3 van de 30 hoofdmannen gingen eens op weg en kwamen tijdens de oogst bij David in de grot van Adullam. Een groep Filistijnen had zijn kamp opgeslagen in het dal Rephaim. Toen David in de vesting was, er was toen een wachtpost van de Filistijnen in Bethlehem, kreeg David dorst en zei: wie geeft mij water te drinken uit de bron van Bethlehem die bij de poort ligt? Toen baanden die 3 helden zich een weg door het kamp van de Filistijnen en putten water uit de bron van Bethlehem die bij de poort ligt, droegen het mee en kwamen bij David. Hij wilde het echter niet drinken, maar goot het uit voor de Heere en zei: er is bij mij geen sprake van, Heere, dat ik dit zal doen. Zou ik het bloed van de mannen drinken die er met gevaar voor hun leven op uitgegaan zijn? En hij wilde het niet drinken. Zo deden deze 3 helden. Ja, tot zover. Ja, 2 Samuel 23, dat is een wonderlijk hoofdstuk. In het hoofdstuk daarvoor, dat hebben we niet gelezen, dat is 2 Samuel 22. Daar is David nog eenmaal eigenlijk echt heel uitgebreid aan het woord om de grootheid van God ook te bezingen. En de woorden van 2 Samuel 23, de versen 1 tot en met 7, vormen daar eigenlijk de slotconclusie van. Maar eigenlijk blijken het niet zozeer Davids laatste woorden te zijn geweest die hij menselijk gesproken sprak. Want David was weliswaar niet jong meer. Ik denk in de 60. Maar zijn leven en zijn koningschap waren nog steeds niet ten einde. Nee, het blijkt eigenlijk meer om de laatste geïnspireerde woorden te gaan die David sprak. Als sluitstuk, als laatste aanvulling op de vele andere psalmen en geschriften die van zijn hand waren. Het is een soort eindevaluatie en een soort eindconclusie van David. En dan zie je ook heel erg duidelijk dat David niet alleen de gezalfde van de Heere was. Hij was niet alleen de koning van Israël, maar hij was dus ook een profeet. Hij spreekt, zo hebben we gezien in 2 Samuel 23, de versen 1 tot en met 7, ook van degene waar hij zelf eigenlijk een type van is, van de komende Christus. Er komt een heerser, zegt David, over de mensen, een rechtvaardige, met een hoofdletter, een heerser in de vreze Gods. En dat gaat gebeuren. Voor zijn tegenstanders, die noemt David de verdorven mannen, daar is geen toekomst voor weggelegd. Maar voor allen die deze heerser Gods aanvaarden, deze rechtvaardige van God, ja, zal hij zijn, zegt David, als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat. En wanneer David dan deze profetische woorden gesproken heeft, dan krijgen we een opsomming waarboven staat Davids helden. En dan zijn we eigenlijk vaak geneigd om daar even wat sneller doorheen te lopen, want geslachtsregisters en grote opsommingen, ja, daarvan denken we toch wat sneller van, maar waarom? Waarom is dit opgenomen in Gods woord? Waarom staat dit er? Maar uiteindelijk, en dat is wel belangrijk, heb ik zelf ontdekt dat er niks in Gods woord eigenlijk zonder reden staat. Als ik het niet begrijp of de zin er niet van inzie, dan zit dat absoluut bij mij. Want alles, ieder woord is vol van betekenis. Alleen, ja, we mogen dat gaandeweg ook ontdekken. Er is niets wat daar eigenlijk even staat van, Nou ja, dat de Heere dacht van, nou, misschien is dit ook wel interessant om even te vermelden. Alles is net zo nodig en net zo belangrijk. Maar ja, goed, dan zie je dus hier een aantal namen die genoemd worden. Nou, die hebben we niet alle 33, alleen de belangrijkste drie. Maar David, die heeft Gods lof voor de laatste maal bezongen. En dan zien we dat, ja, dat deze helden dus eigenlijk ten tonele gevoerd worden. We weten ook dat David zelf een type was van Christus. David was een krijgsman. Onder David, ja, werd het rijk steeds groter en steeds machtiger. Het is zijn zoon Salomo die uiteindelijk dat grote, en dat was echt een groot rijk in die tijd, ja, onder Salomo kwam dat rijk tot grote bloei. En ja, dat rijk van Salomo, hè, dat mogen we ook typologisch zien als het rijk wat aan zal breken na de wederkomst van de Heer Jezus Christus, de grote zoon van David. En we weten ook dat als hij terugkomt, ja, dan zal dat ook niet van het ene op het andere moment allemaal pijs en vree zijn. Nee, er zullen dan allerlei veel verdorven mannen zijn, en zoals David ze aanduidt. En ja, de waarheid is, de realiteit is, dat Openbaring 14 vers 20 ons ook eigenlijk gewoon meldt dat er enorm veel bloed zal vloeien. En dat het bloed zal staan, zegt Openbaring 14 vers 20, tot aan de tomen van de paden. Dus ja, er is dan, er moeten heel wat weerstanden overwonnen worden. En in de tijd van David was het ook eigenlijk zo dat er constant oorlogen gevoerd werden. Maar dat waren wel de oorlogen van de Heere. En de Heere die had hen natuurlijk dat land gegeven, het land Israël. Maar in Israël, daar woonden allemaal reuzenvolkeren. Allemaal vijanden van de Heere. En onder David, ja, werd daar toch wel behoorlijk korte metten mee gemaakt. Want David die buikte erop los en die deed wat de Heere van hem vroeg. En alleen dat kon David natuurlijk ook allemaal niet alleen. En hier worden dus alle namen genoemd van de helden, de namen van de mannen die steeds eigenlijk David trouw gediend hebben. Niet alleen toen hij koning was, maar ook in de moeilijke aanloop na dat koningschap. David heeft jaren als een vluchteling geleefd, constant op de vlucht voor Saul, van de ene pleisterplaats naar de andere pleisterplaats. Die man heeft enorm veel meegemaakt, maar dit zijn de mannen die, ja, die David eigenlijk trouw zijn geweest en gebleven, die hem hebben geholpen om het koningschap te installeren, en die Davids grootheid en belangrijkheid, want hij was heel belangrijk gemaakt en groot gemaakt door de Heere, ja, die hebben dat alleen maar geaccentueerd. En nou ja, als we dan even naar die helden kijken, dan blijken die helden er in totaal 33 te zijn. Maar die 33 die worden dan eigenlijk verdeeld in twee delen, namelijk de 3 en de 30. En de 3 hadden we gelezen, dat waren de voornaamste. En nou ja, toen ik dit dan zo las, viel het mij direct op dat de 3 jaren van de openbare bediening van de Heer Jezus ook de allerbelangrijkste jaren waren. De eerste 30 jaren leefde hij, zeg maar, moest hij toegroeien. Naar het moment dat hij de kracht had en het inzicht en gereed was om zijn openbare bediening op te pakken. En die 3 jaren, dat waren ook de allerbelangrijkste jaren. En zo zijn Davids 3 helden, dat waren ook de voornaamste. En die 3, daar willen we dan even naar kijken, want waarom waren die mannen zo voornaam? Wat kenmerkte die mannen dan zo? Nou, de eerste, het waren alle 3 onverschrokken krijgshelden. Dat is natuurlijk logisch. De eerste, lezen we, dat was Isboset. En Isboset, dat betekent letterlijk ook het hoofd van David. Dan volgen Eleazar en Samma. Die Isboset, ja, die wordt eigenlijk getoond als een soort Simson. Een bijzondere krijger met bovenmenselijke krachten. Want, zo hadden we gelezen, hij doorboorde bij 1 gelegenheid met zijn speer 800 man. Nou, dat is toch wel knap. Dat is niet iets wat, dan spreek je wel van een bovenmenselijke kracht die je ter beschikking staat. In belangrijkheid volgt hem Eleazar. En van Eleazar wordt gezegd dat hij in 2 Samuel 23 vers 9, daar lezen we in de vertaling dat Eleazar, die de zoon van Dodo, die behoorde tot de 3 helden die bij David waren, toen zij de Filistijnen hoonden, die daarvoor de strijd verzameld waren, en de mannen van Israël waren opgetrokken. Dus eigenlijk, en toen dacht ik direct van, hier klopt iets niet. En toen heb ik eerst de NBG heb ik er even bijgepakt en ook de Willibrod. En toen bleek, want ja, weet je, met alle respect, maar een soldaat die optrekt te midden van de anderen, dat is normaal voor een soldaat. Dus ik denk van, dit is een beetje apart. En toen bleek dat de NBG dus helemaal het niet heeft over een Eleazar die optrekt, terwijl de andere mannen van Israël ook aan het optrekken waren, maar dat hij optrok terwijl de mannen van Israël weggetrokken waren. Het staat in de NBG zo, in de Willibrod, en het zal in de grondtekst net zo staan. Dus dat werpt een heel ander licht op deze Eleazar. Want optrekken tegen de vijand, samen met je medestrijders, ja, dat is altijd heel wat makkelijker dan wanneer je ziet dat al je medestrijders zich terugtrekken en dat je er in je eentje voor staat. Dat vereist wel een hele grote moed en geloofsmoed. En ja, dan moet je er op zo'n moment toch maar even voor gaan. Nou, dat deed die Eleazar. En de heren, ja, die hadden het ook opgemerkt. Want we lezen in vers 10 dat die Eleazar opstond en dat hij velen van de Filistijnen versloeg, totdat zijn hand moe werd, want ja, we worden moe, en dat zijn hand aan het zwaard kleefde. Maar het is dan de Heere die een grote verlossing brengt op die dag. En het volk, dat keerde wel keurig terug achter die Eleazar aan, maar alleen maar om te plunderen, om te profiteren. Die Eleazar, dat was de enige die dus in geloof en in gehoorzaamheid in zijn eentje die Filistijnen versloeg. En de Heere bracht als reactie op die houding een grote verlossing. En dat is geloof in actie. Het was de Heere die verlossing bracht, maar Eleazar, die moest wel het juiste doen op dat moment. En ja, weet je, het is dat soort moed wat dus in het bijzonder door de Heere zo gewaardeerd wordt. Want Eleazar wordt hier dus mede openlijk geroemd door de Heere. Het is dezelfde moed die David zelf natuurlijk tentoonspreidde op de dag dat Goliath de slagorders van Israël hoonde. En dat iedereen het in zijn broek deed en dat David zei van ja, maar wacht eens eventjes. Die reus die hoont hier de heren der heerscharen. Maar dat gaat niet. En zo trok David ten actie. Zo trok David ten strijde, bedoel ik. En het was de Heere die de verlossing gaf en die de overwinning gaf. En ook die Eleazar, ja, die hield zijn zwaard net zo lang vast, totdat hij echt niet meer kon. Ja, en zo mogen wij ook voortgaan, heel praktisch, in de dienst van God, in de sterkte van zijn macht. En de Israëlieten die streden tegen letterlijke reuzen, tegen soldaten, mensen van vlees en bloed. Dat was fysieke strijd, wij niet. Maar Efeze 6 zegt wel van de strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Want wij hebben een hemelse erfenis. Zoals Israël het land in bezit moest nemen, zo moeten wij, mogen wij, stap voor stap onze hand leggen op onze hemelse erfenis. En daarin hebben we ook te maken met krachten, machten en overheden en machten die dat tegenstaan. En je kunt erop wachten, hoe meer de Heer in het middelpunt van je leven komt, hoe serieuzer je ervoor gaat, hoe lastiger het wordt, want vroeg of laat krijg je die genoemde vijanden op je pad. En zo was het ook, onder David en onder al die koningen. Dat ging steeds door. Na die Eleazar, want dat was nummer 2, kwam nummer 3. Dat was Samma. Nou, ook bij die Samma vinden we eigenlijk eenzelfde staaltje geloofsmoed en wilskracht. Dat hadden we gezien in 2 Samuel 23, de verzen 11 tot en met 11 en 12. Daar overvielen de Filistijnen een dorp. Want dat, in dat dorp, daar was een stuk land vol met linzen. Die Filistijnen wilden dat voedsel. En het was Samma die zich eigenlijk in het midden van dat stuk land opstelde. En die zei van nou, eerst langs mij. En die daar in de kracht van de Heere en in de sterkte van zijn macht eigenlijk zich daar opstelde. En hij ontrukte, zegt vers 12, het aan de vijand en versloeg de Filistijnen. En wat staat daar weer achteraan? De Heere bracht grote verlossing teweeg. Dus het was ook de Heere die als respons op Samma's houding een grote verlossing bracht. En dat is de volgorde. Die Samma die weigerde gewoon zijn plaats te verlaten. Want hij stond daar in geloof en in vertrouwen. Hij wist dat de Heere een grote verlossing zou geven. Dus hier zien we dat Davids helden openlijk geroemd worden, genoemd en geroemd door de Heere vanwege hun geloofshouding op die zware, moeilijke momenten. Op die momenten dat het erop aankomt. En dan zie je dat het op zulke momenten zaak is, hè, geloof in actie, ja, dat we ook staan in het geloof. En dat we durven vertrouwen op dat wat de Heer beloofd heeft. Steeds is het weer het geloof dat overwint. Wij zijn zwak, alle lek en gebrek, maar het is het geloof dat overwint. Hebreeën 11 vers 32, hoeven we niet naartoe hoor, maar dat is dat hele bekende hoofdstuk natuurlijk, over die geloofsgetuigen. En nou, daar vinden we ook een hele opsomming van geloofshelden, waaronder David, waaronder Samuel en de profeten en Samson en Jefta en noem ze maar op, Gideon. En dan in Hebreeën 11 vers 32, dan lezen we daar, zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in zwakheid kracht ontvangen. Kijk, die zwakheid, dat heeft te maken met het lichaam van vlees en bloed. Het vergankelijk, broze lichaam. Dat is wat ons zwak maakt. Maar in die zwakheid hebben zij kracht ontvangen van de Heere. En zijn zij machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. En dat is wat we hier bij die helden van David ook zien. Wat trouwens mij opviel, was het ontbreken van een naam. He, want als je het leven van David bestudeert, dan ontdek je al snel dat zijn legercommandant, dat was Joab, ja, die speelde een hele grote rol in Davids leven. Die zie je eigenlijk, ja, op alle strategische plekken is Joab daar. Maar toch wordt Joab niet genoemd door de Heere in die lijst met helden. In de ogen van de Heere is hij gewoon geen held van David. En ja, als je dan wat dieper gaat graven en je verdiep je daarin, in die hele geschiedenis, dan ga je ook inderdaad begrijpen waarom dat is. He? Joab was weliswaar een machtige veldheer. Een strateeg waar David ook zwaar op geleund heeft. Maar we zien ook dat Joab dus nogal eens regelmatig op eigen houtje mensen executeert en doodt zonder zijn koning en David te raadplegen. Wat ook opvalt, dat zien we helemaal achterin, in 2 Samuel 23 vers 39, is dat de Heere toch nog wel even Uria noemt, de Hetiet. Uria, de Hetiet. En ja, dat verhaal met Uria, Batseba, we weten het allemaal. Daarin speelde ook Joab, die had natuurlijk van David de opdracht gekregen om Uria vooraan in de strijd te plaatsen. Dus ja, daarmee was Joab ook op de hoogte van iets wat David eigenlijk op dat moment het liefst weg wilde moffelen. Want David had maar één kans en één mogelijkheid op een bepaald moment om zijn reputatie te redden. Toen dat allemaal uitkwam. En dat was dat Uria gedood werd. En Joab kreeg van David die opdracht. Zet Uria voorop in het heetst van de strijd. Maak je niet druk. Ik heb de supervisie. Gewoon doen. Geen vragen stellen. Dat was eigenlijk de hele geest waarin dat toen gebeurde. En ja, hoewel David door de Heere uiteindelijk geheel gerehabiliteerd is, kunnen we ons toch niet aan de indruk onttrekken dat die naam Uria hier wel even, ja, heel bewust ook genoemd wordt. Natuurlijk, op David valt naar het vlees zeker het nodige aan te merken, evenals op ons trouwens. Hem maar voor de Heere bleef hij de man naar Gods hart, ondanks de brokken die hij gemaakt heeft. Wat daarin zeker meespeelt, is dat David nooit en ten nimmer tot afgoderij is vervallen. Iets wat van Salomo later in zijn leven niet gezegd kan worden. We lezen even een stukje uit 1 Koningen 15. 1 Koningen 15. daar zien we ook dat de Heere, ook als David geen koning meer is en al ontslapen is, nog steeds eigenlijk over hem spreekt. Als degene die gedaan heeft wat juist was in de ogen van de Heere. 1 Koningen 15, ik lees even vanaf vers 3. Hij wandelde overeenkomstig alle zonden van zijn vader, die deze voor hem gedaan had. En zijn hart was niet volkomen met de Heere zijn God, zoals het hart van zijn vader David. Maar omwille van David gaf de Heere zijn God hem een lamp in Jeruzalem, door na hem zijn zoon te doen opstaan en door Jeruzalem in stand te houden. Omdat David gedaan had wat juist was in de ogen van de Heere en niet was afgeweken van alles wat hij hem had geboden, alle dagen van zijn leven, behalve in de zaak van Uria de Hetiet. Dus dat was in Gods ogen het enige probleem en pijnpunt in het leven van David naar het vlees. Maar David blijft door de Heere ook geroemd worden als degene die juist die deed wat juist was in de ogen van de Heere. David had ook grote vroeging trouwens. En je ziet ook dat zijn leven heel ingewikkeld wordt. Hij draagt het en hij verdraagt het. En de Heere die komt uiteindelijk tot zijn heerlijk doel met hem. Maar naar het vlees heeft hem dat heel wat gekost. Maar goed, deze geschiedenis. Davids helden. Wat heeft dit te maken met de tijd waarin we vandaag leven? Wat leert deze geschiedenis ons? Nou, mijn inziens, als het zo is dat de Heere het hier belangrijk vindt om Davids trouwe onderdanen openlijk te eren, ja, dan kunnen we er zeker van zijn dat dit ook op zal gaan voor de trouwe onderdanen, voor degene waarvan David een type is, namelijk Christus. En, nou ja, we hebben net eigenlijk de studie, de laatste studie van de serie van 7, de 7 late brieven afgerond. Paulus die heeft het tegen Timotheus daar ook heel veel over. Dat wij niet alleen een erfenis tegemoet zien, maar dat er ook sprake is van de vergelding of de prijs van de erfenis. Het gaat dan niet over en om de positie waarin we van Gods wegen gesteld zijn, maar dan gaat het over de wandel. En dan gaat het over het geëerd worden door de Heere, want hij ziet alles, hij weet alles. Hij weet wat de moeilijke momenten waren, zoals hij dat ook wist en gezien had bij die helden van David en bij David zelf. Dat is daar één getuigenis van. De Heere die zal geven dat aan een ieder, ja, ieder zal de lof ontvangen die hij verdient. En er is er maar één, ja, die dat ook kan bepalen. En dat is de Heere zelf. Maar om eventjes kort aan te geven van waar we het over hebben, wanneer we dit verplaatsen naar de tijd van nu. Efeze 1 is natuurlijk onder meer zeer duidelijk over de positie waar we als gelovigen van Gods wegen vandaag de dag ingesteld zijn. Efeze 1 vers 7 zegt overduidelijk, in hem, dat is Christus, hebben wij de verlossing, namelijk door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dit is, allemaal ligt dit verankerd in het, ja, in het verzoenend lijden en sterven van de Heere. Het ligt verankerd in het verzoeningswerk, in het verlossingswerk. Wij worden als gelovigen nooit en te nimmer herinnerd aan de zonde of een van onze zonden. Het oordeel daarover is gedragen. En ja, als dit allemaal zo is, ja, wat blijft er dan over om iets van te vinden door de Heere? Nou ja, dat is dan de trouw, de loyaliteit en de geloofsmoed waarmee de zijnen hem tijdens hun leven gediend hebben. En nou ja, ik gaf al aan dat met name Paulus daar regelmatig over spreekt. We willen even naar de Colossensebrief, de brief aan de Colossensen. Eerst lezen we Colossense 1, vers 12 tot en met 14 even. Nou, dit gaat ook net als Efeze 1, vers 6 over de positie waarin we van Gods wegen gesteld zijn. En daar lezen wij: daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En ook in 14 weer, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Dat is wat die toegerekende gerechtigheid eigenlijk vandaag de dag voor zegerijke en duizelingwekkend zegerijke gevolgen heeft. Als we dan even doorbladeren naar Colossenzen 3, vanaf vers 23 tot en met 25. Daar zegt Paulus: en alles wat u doet, doet dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Jezus, de Heere Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. En er is geen aanzien des persoons. Dus hier is de toon anders, hier gaat het ook over iets anders. En hoewel de vertalers hier de indruk wekken dat de erfenis zelf de vergelding is, is dat in de grondtekst niet het geval. Eigenlijk staat hier letterlijk, als we de grondtekst zoveel mogelijk volgen, dat Paulus zegt: bij al wat u dan doet, werk het vanuit de ziel als voor de Heer en niet voor mensen, wetende dat u van de Heer ontvangt de vergoeding van de erfenis. Want u dient tot Heer Christus. Heer staat hier ook in de betekenis van eigenaar. En de Heer is onze eigenaar. Natuurlijk heeft hij het eigendomsrecht over mijn leven. Alleen erken ik dat ook en handel ik daarnaar en strek ik me daarnaar uit om daarnaar te handelen. En ja, dan spreken we dus van een vergoeding, een vergelding van de erfenis. Ook wel de prijs der roeping Gods genoemd. De krans der rechtvaardigheid of de kroon van de rechtvaardigheid. Het gaat allemaal niet over de positie waarin we gesteld zijn, maar in die goddelijke beoordeling die op de dag van Christus zal plaatsvinden en waarin wij geloofd geëerd zullen worden voor de manier waarop wij hem gediend hebben. Maar misschien word ik ook berispt. Dat zou kunnen. Want dat staat er natuurlijk ook wel. He, want ja, het staat er natuurlijk wel. Wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft ook terugkrijgen. Ja, er is geen aanzien des persoons. Dus ja, onze houding en hoe we erin staan en wat wij in het middelpunt plaatsen van ons persoonlijk leven, van iedere dag op, van iedere dag. Ja, dat is wel degelijk heel belangrijk. En ja, ik hoorde van de week weer dat gelovigen steeds minder in de Bijbel lezen. Het zou te moeilijk zijn en te ingewikkeld. En ja, weet je, dan denk ik ook weer van ja, dat zijn dus allemaal van die pijlen uit het vijandige kamp om gelovigen te ontmoedigen om het enige te doen wat juist is. Wij kunnen voor de Here vanuit het vlees helemaal niets betekenen. We zijn krachteloos. De helden, die waren ook alleen maar krachtig in de sterkte van zijn macht. Wij zijn ook alleen maar krachtig voor God in de sterkte van zijn macht. Alleen, ik moet wel, hoe moet ik het zeggen? Kijk, als God iedere keer een auto vanuit stilstand moet wegduwen, dat is best lastig. Hè? Maar iemand die in beweging is, die loopt, ja, een auto die rijdt, die wordt ook veel gemakkelijker bijgestuurd. En dat zijn dan de dingen waar ik zo aan denk, als ik zo'n opmerking lees van gelovigen die niet graag in de Bijbel lezen, omdat het moeilijk zou zijn, dan denk ik van ja, dat is nou precies wat we moeten vermijden. En ik heb het ook door schade en schande moeten leren. Ik begrijp ook niet constant alles wat ik lees. Ik heel vaak gewoon niet eigenlijk. Maar ik heb wel het geheim ontdekt dat God dus door zijn woord en door zijn geest ons opvoedt. En ons sterk maakt en ons krachtig maakt. Een andere manier is er niet. Dus als ik het woord sluit en ik denk dat ik gewoon zo de week door kan. En ik verwacht dan dat ik blij in de Heer ben. En dat ik blijdschap ervaar. En dat ik geniet van het geloof. Ja, dat gaat dan niet. Want er gebeurt van alles. Er is constant van alles aan de hand in je leven. En er zijn constant dingen die ons te neerdrukken. En die ons naar het vlees gewoon afleiden van datgene wat God wil geven. En nou ja, tot slot, hoe gaan we daarmee om? Nou, Paulus die geeft bijvoorbeeld aan de Filippenzen ook hele goede richtlijnen hoe wij naar die dag van Christus mogen toeleven. Hoe we daar heel concreet mee om moeten gaan. Wat daarin belangrijk is. We willen even naar Filippenzen. Filippenzen 1, de versen 9 tot en met 11. En dit bid ik, zegt Paulus, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Ja, als het over een vrucht of over vruchten gaat, dan wordt dit ook vaak in verband gebracht met die krans der rechtvaardigheid, met die prijs, met die beoordeling. En Paulus die zegt hier ook iets over van hoe wij mogen wandelen. En Paulus die zegt van, ik bid dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt. In kennis en alle fijngevoeligheid. Ja, nogmaals, ook hier is de vertaling weer gebrekkig. Die liefde, en dat mag duidelijk zijn, dat is niet een menselijke vriendschappelijke liefde. En de liefde die iets terugverlangt, maar dat is de agape, de onbaatzuchtige liefde, zoals God dat in zijn Zoon ook getoond heeft. En dat is een liefde die zegt van, ik heb je lief, ondanks alles. Nou, we zien dat Paulus die liefde direct in verband brengt met kennis en alle fijngevoeligheid. Letterlijk staat er eigenlijk kennis, volledige kennis en begrip. Volledige kennis en begrip. En ja, dat vervuld worden met die volledige kennis en begrip. Ja, dat resulteert uiteindelijk, zegt Paulus, in een nauwkeurig onderscheiden van wat wezenlijk is, zeggen de vertalers hier. Anders gezegd, zodat u kunt beproeven de verschillend zijnde dingen. Dus er zijn dingen die verschillen. En we weten dat ook. Alles is wel voor ons, maar niet alles gaat over ons. En de Bijbel is een moeilijk boek. Dat wordt zo ervaren, omdat wij moeten groeien in dat onderkennen van die verschillen. En ja, dan kan de Bijbel soms ook heel tegenstrijdig lijken. En maar naarmate we groeien in die volledige kennis, letterlijk staat daar het Griekse woord epignosis, dat is die bovenkennis, die kennis van boven. En dat is geen intellectuele kennis. Dat is geen kennis die verkregen wordt door een intellectueel, verstandelijk snappen van wat ik lees. Dat is een kennis die voortkomt of die het gevolg is van een innige gemeenschap. En dat is dus de sleutel. En nou ja, zo spreekt Paulus over deze dingen. En ja, dat leidt dan tot een beter en beter verstaan van de schrift. En dat leidt tot een steeds beter verstaan van Gods plan. En de positie van de verschillende groepen gelovigen. En zo leren we juist dat nu, tussen hemelvaart en wederkomst, de gelovigen in het lichaam van Jezus, in het lichaam van Christus, delen in zijn positie bovenal wat is. Ja, wat betekent dat dan? Wat moet ik daarmee? En daar mogen we over nadenken. En het is zelfs zo dat de Heer dat ook gebruikt. Misschien is het punt dat je niet meer die vragen hebt wel een moment dat je je zorgen moet gaan maken. Hè? Maar die vruchten van die gerechtigheid, van waar Paulus in hoofdstuk Filippenzen 1 vers 11 op wijst, ja, dat is dus het directe gevolg van die genoemde kennis en van het groeien in die kennis. En ja, en dan lezen we nog even in, tot slot in Filippenzen 2, vers 12 tot en met 16, waar Paulus ook heel specifiek ingaat op die wandel. En dan zegt Paulus, daarom mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Hoe dan? Nou, door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Nou, aan het eind van vers 16 heeft Paulus het over hardlopen. Nou, we moeten niet gaan hardlopen met elkaar. Dat is niet wat Paulus bedoelt. Maar je ziet dat ook in zijn brieven aan Timotheus heel erg terug. En ook aan de Corinthiërs. Dat Paulus vaak het voorbeeld van een atleet gebruikt die eigenlijk de prijs wil winnen. En die atleet, die kan maar op één manier die prijs winnen. Hij moet in zijn baan blijven. En zo is het ook met ons. Ik mag net als die atleet Ik mag jagen naar die prijs van de roeping van God. Maar als ik uit mijn baan raak, ja, dan word ik gedisqualificeerd. En dan gaan dingen namelijk niet goed. Want er zijn regels van de kamp. Er zijn bepaalde regels die we daarin moeten betrachten. En ja, dat heeft niets te maken met een werkheiligheid of met het verdienen van dingen. Als je dit leest, dan denk je ook hier en daar van, werk aan je eigen zaligheid met vrees en beven. Ja, daar word je niet echt vrolijk van, maar dat is niet wat Paulus zegt. Het gaat niet om dat positionele, dat is een feit, maar praktisch gezien, ja, ben ik wel degelijk een hoge priester nodig die mij elke dag de voeten wast en die mij elke dag corrigeert en die mij elke dag sterkt en bemoedigt. En zo mogen we dat zien. En ja, jullie mogen schijnen als lichten in de wereld. De wereld ziet dat niet. Dat is zoals God naar de wereld kijkt. God ziet alleen maar duisternis en die ziet daarin wat lichtjes en dat zijn wij. De lichtende sterren. En maar zo mogen we dus in het leven, letterlijk staat er in vers 16, het woord van het leven bovenhoudend. En dat is afsluitend, ik denk dat ik daarop mee moet en wil besluiten, hè, dat het belangrijkste in ons leven is. Hè, ook wanneer het zwaar is, wanneer de moeite komen, wanneer het gaat stormen in ons leven, ja, dan raken we zomaar dat zicht even kwijt op de heerlijkheid die we in het vooruitzicht hebben. En dan raken we het zicht kwijt op het woord van God. En dan lezen we niet meer en dan verdwijnt de vreugde uit ons leven. En als we niet oppassen, dan worden we hard en dan worden we koel en afstandelijk. En dan wordt de relatie met de Heer ook wat afstandelijker. En ja, dat is wat Paulus zegt, dat we het woord van het leven steeds weer boven houden. Ja, en als wij zo voortgaan met het woord van God, ja, hoog in het vaandel, God nummer 1, ja, dan kan het niet anders dan dat we met grote vrijmoedigheid, ja, ook mogen uitzien naar die grote dag van Christus. En ja, zo mogen we ook ervaren dat het God zelf is die uiteindelijk het willen en het werken ook in ons wil uitwerken. Tot zover. Amen. Laten we samen de Heer danken. Dan stel ik voor dat we nog een lied zingen. Ik heb hier staan opwekking 377, wat de toekomst brengen mogen. En dan gaan we naar de koffie. We gaan eerst danken. Vader, dank u wel dat we zo bij elkaar mochten komen, dat we uw lof mochten toezingen, dat we uw woord mochten openen. Ook dank voor de ontmoeting met elkaar. Dank, Vader, voor uw woord van de waarheid. Dank dat u uw zoon hebt gezonden naar deze wereld. Dat hij de zonde schuld en het zondeprobleem daarmee ook heeft opgeruimd. Dat de zonde van de wereld is weggedaan, waardoor wij vrij tot God mochten komen. Vader, en wat een rijkdom van genade, dat we mogen beseffen dat we in deze tijd samen met Christus Jezus verheerlijkt en verhoogd mochten worden in de hemelse gewesten. Dat wij medegezet mochten worden en gezegend met alle geestelijke zegen. Dank dat we ons daarin mogen verblijden. Dat we daar ook in mogen wandelen, Heer. En dat we, ja, dat we daarin niet op onszelf hoeven te zien of op onze omstandigheden. Maar dat we ons mogen laten sterken en dat we mogen wandelen in de sterkte van uw macht. Heer, en dat wij gewoon elke dag opnieuw tegen u mogen zeggen van, Heer, hier ben ik, en dat we uw woord mogen openen en dat we op de plaats waar we gesteld zijn in uw kracht ons ding mogen doen. Vader, en zo mogen we weten dat we uiteindelijk ook mogen aankomen in dat bovenhemelse koninkrijk. Onze erfenis, onze bovenhemelse erfenis, waar alle dingen op zijn plek zullen vallen. Waar alle vragen beantwoord zullen worden. En waarin we het doel van ons bestaan uiteindelijk zullen bereiken. Heer, en wat een voorrecht dat we door het geloof mogen weten dat het doel van ons bestaan enkel en alleen maar is gelegen en is verankerd in de persoon van de Heer Jezus Christus. Heer, en dat we zo mogen voortgaan. Wilt u zomaar ook in de week die voor ons ligt bij ons zijn, wilt u ons kracht geven, wilt u ons wijsheid geven. En Heer, dat we zo ook uw vrede in ons hart mogen meedragen. Tot lof en prijs van uw grote naam. Uit genade. Amen.
Thank you.